Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus de Zoon, in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog, uw recht is als Gods bergen, uw oordeel grondloos. Gij behoedt en zegen mens en beest. 36 vers 2. De schriftlezing voor deze middag vindt u in het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring, hoofdstuk 21, de versen 1 tot en met 8. Openbaring 21, vers 1 tot en met 8. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen een belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Waarna wij zingen uit Psalm 72, vers 9, en dat zullen wij zingen in ons hart. 72 vers 9, na de schriftlezing uit Openbaring 21 vers 1 tot 8 en nadat we belijdenis hebben gedaan van ons geloof.
En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende: zie, de tabernakel Gods is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en ze zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn. Want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij: het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens, voor niet. Die overwint zal alles beërven, en ik zal hem een God zijn, en hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. En in ieder spreekt in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen.
tekst voor de prediking vindt u in het gelezen gedeelte, Openbaring 21, en daarvan het zesde vers. Openbaring 21, vers 6, waar we lezen Gods heilig woord en de tekst voor de prediking. En hij sprak tot mij: het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed en bidden wij om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. Laten wij gaan bidden. En als we dan opnieuw tot u mogen komen in het gebed: Heere in de hemel, doe ons dan ook beseffen wie we zijn. Zoals uw woord dat ook bekend maakt aan ons. Want anders zouden we toch niet weten dat we zondaren zijn. Dat wij van nature naar u niet vragen. Dat we van nature dwaas zijn. Niet de weg des vredes kennen. En ook niet eens zoeken. Maar op voet van oorlog blijven leven. Vijand van u en uw geboden. En dan moeten we ook beleiden dat dat geen aangename lessen zijn die we moeten leren. En toch, u wilt dat we het weten, opdat we ook zullen hongeren en dorsten naar u. Opdat we ook zullen roepen vanuit onze diepte tot u, die alleen heil, verlossing, zaligheid kunt schenken. Dat we het ook werkelijk ervaren als schuld. Dat we niet zijn die we moeten zijn. En ons dat altijd weer brengt tot verontmoediging. Ja, voor het eerst. Maar ook telkens weer opnieuw. Want het is zo'n zegen. Als we met die nood de kerk zal binnentreden. En het dan ook mogen ervaren dat het echt waar is. Dat waar u bent met uw geest in ons midden, er een overvloed is van zaligheid. Dat het waar is dat hier de rust wordt geschonken. Omdat het bloed der verzoening wordt gesprenkeld op onze hoofden. Onder de bediening van het woord, dat toch ten diepste ook bediening der verzoening is. En dat het vette van uw huis hier gesmaakt wordt, omdat uw toren is gestild en Christus Jezus de fontein van zaligheid heeft geopend, die zelf het water des levens is. En als we van u drinken, zullen we verzadigd zijn en zullen we verlangen naar meer. Want dat is wat u zegt in uw woord. En daar bidden wij u ook om. Opdat uw naam geëerd en gevreesd wordt. Wat een wonder dat u uw naam en eer hebt verbonden aan het zalig maken van zondaren. Dat u al in de eeuwigheid een volk ten eeuwige leven hebt verkoren. En door de prediking van het evangelie ze tot u trekt. Zodat ze niet anders kunnen dan u te volgen. En dat u met dat werk doorgaat, uw woord groeit in deze wereld en de overhand krijgt. Zodat het getal der gezaligden vol zal worden. En Heere, kon het zijn dat er velen ook uit Rotterdam-Kralingen tot dat volk zal horen. En naar uw roepstem zullen luisteren. Daar gehoor aan zullen geven. En dat we het mogen weten dat het echt waar is. Dat uw woord, de prediking van uw woord, een reuker des levens ten leven is. En een reuker des doods ten dode. Uw woord brengt scheiding aan. En we hebben deze morgen gehoord hoe kostbaar onze levenstijd is. En dat het uw geopenbaarde wil is dat we die tijd zullen uitkopen. Dat we die zullen besteden om u te zoeken en uw koninkrijk. En dat na ontvangen genade ons leven dag aan dag mag worden vernieuwd. En we gelijkvormig worden gemaakt aan het beeld van u, Heere Jezus Christus. Wat een wonder dat u dat werk doet. En dat u dat nog steeds doet. Zolang de zon en de maan er zijn. Heere, wilt u deze dingen op ons hart binden. En dat we niet anders kunnen dan de toevlucht tot u te nemen. Om van u te ontvangen wijsheid, gerechtigheid, zaligheid. Wij die u niets hebben te bieden dan schuld. En u die er lust in heeft om te geven aan rechtelozen. Want dat is toch genade. Dat is toch het wonder dat u doet, drie-enige God. Heere, mogen we zo luisteren met eerbied en ontzag naar uw woord. Schenk ons de hulp en de leiding van uw geest in spreken en luisteren. Wil alle dingen die ons kunnen hinderen genadig wegnemen. Dat we ook niet te veel hinder zullen ervaren van de warmte. Maar dat we ons kunnen concentreren. Maar dat machtige werk van u, o Heilige Geest, zijn we toch vooral afhankelijk van. Wil zo in ons midden zijn. Breid uw koninkrijk uit, hier, in deze gemeente. Maar ook in deze stad. Dat Rotterdam zal weten dat er een God is die leeft. Omdat u wonderen doet en wonderen werkt, daar waar uw volk samenkomt rondom uw woord. Heere, we moeten voor u belijden dat we zo kunnen wennen aan onze omgeving die naar u niet vraagt. Dat er dagen voorbij gaan dat we amper gebed hebben voor onze medemens. Terwijl onze buurt, onze buren wankelen ten dode. Heere, u hebt beloofd dat uw kerk een stad op de berg zal zijn die niet verborgen kan blijven. Dat dat ook werkelijkheid zal zijn. Dat mensen op onze levensweg worden geplaatst tot wie wij goed van u kunnen spreken. Want dat bent u zo waard. Zegen al het werk dat in uw koninkrijk wordt gedaan. U zegt in uw woord dat de velden wit zijn om te oogsten. Wil onze ogen ervoor openen. En wilt u ook dienstknechten geven. Hen die hun hart aan u hebben gegeven. En ook hun leven willen besteden in uw dienst. In uw wijngaard. En dat zo getrouwe dienstknechten uitgezonden mogen worden, omdat u ze bekwaam maakt om het evangeliewoord te verkondigen. Zegen het werk van evangelisatie en van zending. Ook de verkondiging onder uw verbondsvolk Israël. Heere, ontfermt u zich over dat oude verbondsvolk van u. Dat altijd weer in de belangstelling staat, ook in onze dagen. wilt u uw belofte vervullen. Op uw tijd en op uw wijze wilt u hun ogen openen, opdat ze u, Heer Jezus Christus, als de beloofde Messias zullen erkennen en zullen belijden. We bidden ook voor de kerken die ons lief zijn, het kerkverband waartoe we behoren. Zegent u alle voorbereidingen die getroffen worden voor de volgende zittingsvergaderingen die gepland staan eind september. Wilt u geven dat het ook zijn doorgang kan vinden. En tegelijk bidden we ook of dat u wilt geven dat we bij de waarheid van uw woord bewaard mogen blijven. Of misschien ook wel als kerkverband teruggebracht moeten worden omdat we afdwalen. Wij zijn daar niet te goed voor. Want als u ons niet met uw heiligt voorgaat, dan dwalen we af. Wil ons voor hoogmoed en trots bewaren. De tijd waarin wij leven en de dingen die gaande zijn in onze samenleving en in deze wereld, geef ons alle reden om ons voor u te verootmoedigen. En om ook voor u te belijden dat wij ook niet zijn geweest die wij moeten zijn. Als plaatselijke kerk en als kerkverband. Heere, ontfermt u zich over de kerken in ons vaderland. En wilt u nog een wederkeer geven, een revival, een herleving. Opdat uw naam gevreesd wordt. Uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Wil nog wonderen doen en wonderen werken. Heere, merk op. Heere, vergeef. Heere, wil uw hart neigen tot ons land en volk. Hier, in ons goede vaderland. Maar ook over zee, in Canada. Zegen de kerken ook daar. Ook als daarvan geldt dat er zoveel zijn die naar u niet vragen. Als ook daar geldt dat we bij uw waarheid bewaard moeten blijven. Zegen uw kerk wereldwijd. Wil in het bijzonder uw vervolgde kinderen beschermen en vertroosten op deze dag als ze in het geheim samenkomen. Uw vervolgde kerk die onder de huidige omstandigheden vanwege de pandemie nog meer bedreigd worden. Als we ook horen dat de vervolging in China toeneemt. We bidden u wil de werken van de boze verbreken. En wil uw volk en kinderen moed geven. Zicht op u, o koning der kerk, die uw werk zult voleindigen, die regeert. En die uw volk en kinderen thuis zult halen. Omdat u uw bloed hebt gestort. En Satan en wereld hebt overwonnen. En de schuld van uw volk hebt betaald. De zaligheid van uw kerk is gegarandeerd. Daarvan bent u een pand. Een tegenpand. Ja, daartoe is ook de geest van u tot deze wereld uitgestort. Heere, doe ons zo leven bij wat u ons openbaart in uw woord. Doe ons leven bij wat u aan uw volk en kinderen hebt beloofd. En dat we u zullen houden voor een waarachtig man. Als die God die niet liegen kan, maar uw werk zult voleindigen. Gedenk aan deze wereld in nood. Ook als we denken aan Libanon en in het bijzonder de stad Beirut, die zo zwaar getroffen is. We bidden u, wilt u werk van barmhartigheid zegenen. En mocht het zijn dat door het werk van barmhartigheid ook uw evangeliewoord nog mag worden doorgegeven. En dat vijanden van u tot vrienden worden gemaakt. Tot kinderen worden aangenomen. Heer, het staat u toch niet in de weg Bij u is toch alle macht. Gedenk zo ook aan andere delen van de wereld waar de nood zo groot is. Zegen alle vormen van het werk van barmhartigheid. En dat het ook die mensen mag treffen, die mensen mag bereiken die er zo verlegen om zijn. En als wij gaan luisteren naar uw woord, wil ons dan geopende oren en harten geven. Doe genadig verzoening over al onze zonden. En hoor ons, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, er zal nu geen collecte worden gehouden, maar u krijgt wel gelegenheid om op een ander moment uw gave over te maken. Voor vandaag is de eerste collecte voor de eredienst, de tweede voor onderhoud kerk en pastorie en de derde voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gave. En zingen we in ons hart uit Psalm 42 vers 1, 2 en 5. Psalm 42 vers 1, tegen het der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En wat er verder volgt, Psalm 42, vers 1, 2 en 5, en dat zingen we in ons hart. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt Gij mij leven. Laten we dat zingen met elkaar aan het einde van de preek na het amen uit Psalm 138, het vierde vers. 138 vers 4, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, vanmorgen hoorden wij dat wij gebonden zijn aan tijd, dat onze levenstijd een begin en een einde kent. En vanmiddag horen we dat de Heere zegt dat Hij geen begin en geen einde kent. Maar dat Hij het begin en het einde is. Dat is iets wat wij niet kunnen begrijpen. Het begin kan bij ons nooit ook het einde zijn. Tegelijk. Maar dat kan bij de Heere wel. Met de hulp van de Heere willen we luisteren naar de zegen van Gods belofte voor zijn kerk. En daarbij willen we op drie dingen letten. Allereerst dat de vervulling zeker is. Dat de belofte onmetelijk is. En dat er een uitnodiging is die verrassend is. Een vervulling die zeker is. Een belofte die onmetelijk is. Een uitnodiging die verrassend is. Vanmiddag dus een gedeelte uit het boek Openbaring van Johannes. Johannes die de openbaring heeft ontvangen van de verhoogde Heer Jezus Christus als hij is op het eiland Patmos. Patmos is een eiland tussen Turkije en Griekenland. Vandaag de dag een vakantieoord, hoewel daar in deze tijd weinig van te merken zal zijn in verband met de pandemie. Nou, wat doet Johannes daar op dat eiland Patmos? Nou, in ieder geval geen vakantie houden. Nee, Johannes is verbannen op dat eiland. Hij is daar naartoe gebracht, omdat de keizer hem gevangen heeft genomen. Omdat hij niet wil dat Johannes het evangelie van vrije genade verkondigt in zijn rijk. En daarom moet Johannes in zelfisolatie, zouden wij zeggen. Johannes is dan al op leeftijd, waarschijnlijk tussen de 90 en 100 jaar. En nu kan hij niet meer de gemeente van Efeze dienen wat hij jaren heeft mogen doen. En toch, het werk van de Heere kan niet worden gestopt, ook niet als zijn dienstknechten monddood worden gemaakt. De Heer Jezus, die in de hemel zit aan de rechterhand van de Vader, regeert over zijn kerk. En nu gaat die verhoogde herder der schapen zijn dienstknecht opzoeken en vertroosten. Want Johannes is bezorgd over de toekomst van de kerk. Wat zal er van Gods kerk terechtkomen? Als aardse koninkrijken en hun machten uitbreiden en Gods kerk wordt vervolgd. Zal de duivel het dan toch winnen? Wat komt er van de vervulling van Gods belofte terecht? En we kunnen ons zo voorstellen dat de apostel Johannes daar last van had, van zulke vragen en zorgen. Maar de verhoogde Christus zoekt hem op en geeft hem een openbaring, een visioen, waardoor hij iets gaat zien van Gods regering door de tijd heen. Wat zal de toekomst ons brengen? Nou, luister naar wat de koning van alle koningen en heren van alle heren te zeggen heeft. Hij zegt, het is geschied. Dat wil zeggen, het is gebeurd. Het is werkelijkheid geworden. Wat is gebeurd? Wat is geschied? Nou, datgene wat in vers 5 staat, wat aan onze tekst vooraf gaat. En die op de troon zat, zeide, ziet, ik maak alle dingen nieuw. Welke dingen? Nou, alles. De hemel en de aarde. Hij die in het begin sprak en het was er, is dezelfde die alle dingen nieuw maakt. En dat woord nieuw krijgt in het Grieks hier de nadruk. Nieuw zal ik alle dingen maken. De dingen die de Heere in zijn schepping heeft gemaakt, zullen vernieuwd worden. God staat op het punt om de belofte te vervullen. Dat hij alles zal vernieuwen. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Onze tekst verwijst naar een woord van de profeet Jesaja, hoofdstuk 42, vers 9. Ziet, de voorgaande dingen zijn gekomen en nieuwe dingen verkondig ik. Eer dat zij uitspruiten, doe ik u lieden die horen. En deze belofte is vervuld in de komst van de Heer Jezus Christus in deze wereld. Met zijn komst is alles nieuw geworden. Nee, dat is niet zichtbaar in onze wereld. Maar wel werkelijkheid geworden in het hart van allen die in het geloof aan de Heer Jezus zijn verbonden. Die zijn een nieuw schepsel geworden, zegt de schrift. Allen die wederom geboren zijn, allen die een nieuw hart hebben gekregen en zich als gevolg daarvan ook met de daad gaan bekeren en geloven, worden vernieuwd door het werk van de Heilige Geest. Ze worden vernieuwd naar het evenbeeld van de Heer Jezus. Paulus zegt, de inwendige mens wordt vernieuwd van dag tot dag. Maar die vernieuwing is hier ten dele. Het is hier onvolkomen. Die vernieuwing zal volledig afgerond zijn, volkomen zijn, als de Heer Jezus terugkomt in de wolken. Dan zal de Heer Jezus een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken. Dan zal er niets meer zijn van zonde of van de gevolgen van de zonde. Zo hebben we gelezen in vers 4. Dan zal er geen pijn meer zijn en verdriet. Geen leegte en geen gemis, geen eenzaamheid en geen rouw. Alle tranen van de ogen zullen van de ogen worden afgewist. Wanneer? Nou, misschien denk je wel, ja, als de Heer Jezus terugkomt. Ja, dat is ergens in de toekomst. Wij weten niet wanneer de Heer Jezus terug zal komen op de wolken om alles te vernieuwen. Maar de Heer Jezus zegt tegen Johannes, het is geschied. Het is al gebeurd. Hoe kan dat nou? Hoe kan al iets gebeurd zijn dat in de toekomst nog moet plaatsvinden? Ja, dat kan alleen bij God. God is geen mens. God is niet gebonden aan tijd of plaats. God kan niet ingekaderd, beperkt worden tot ons begripsvermogen. God gaat ons verstand te boven. En hij staat ook boven de tijd. Hij alleen kan zeggen, mijn toekomst is al geschied. En dat betekent, gemeente, dat de toekomst van God realiteit, werkelijkheid voor God is. Dat leert ons dat bij God zijn belofte en zijn werkelijkheid dezelfde zijn. In de morgen van de schepping zei God, er zij licht. En toen was er licht. Nou, dat kunnen we ook toepassen op Gods belofte. Zijn belofte en zijn vervulling zijn bij de Heere één. Gods belofte zijn werkelijkheden. We zien dat ook in sommige oud-testamentische profetieën. Dan wordt al gesproken in de voltooide tijd, terwijl de vervulling nog moet plaatsvinden. Dat wil onderstrepen, dat wil benadrukken dat Gods belofte echt waar zijn. God houdt getrouw zijn woord. Zijn beloften voor zijn kerk worden echt vervuld. Zijn dreigingen voor de goddelozen ook. Want God spreken is werkelijkheid. Gods beloften worden zeker vervuld. Wij kunnen ons dat niet voorstellen. En hoe anders is het ook bij ons. Wij kunnen zo gemakkelijk iets zeggen zonder dat we het doen. Misschien hebt u wel eens een belofte gedaan zonder u zich eraan te houden. Dan zijn onze woorden en daden niet hetzelfde. Maar de Heer is zo anders. Zijn woord en zijn daden zijn één. Wat God heeft toegezegd in zijn belofte, zal hij ook vervullen. De schepper van hemel en aarde, die heeft aangekondigd op het punt te staan, op wat op het punt staat te gebeuren. Namelijk dat hij alles zal vernieuwen. Verklaar nu ook in een visioen aan Johannes dat het beloofde al werkelijkheid is geworden. God spreekt alsof alles al is gebeurd. Alles al is vernieuwd. En Johannes ziet de vervulling van de belofte al in een visioen gebeuren. Wat is de zekerheid van de vervulling van Gods belofte? Waarom kunnen we er zo zeker van zijn dat voor God al het beloofde ook werkelijkheid is? Alleen vanwege de Heer Jezus Christus. Wanneer de apostel Paulus in zijn tweede brief aan de Korintiërs over de trouw van God en over de betrouwbaarheid van zijn belofte spreekt, dan zegt hij in hoofdstuk 1 vers 20, want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen, Gode tot heerlijkheid. Al Gods beloften zijn zeker. Nee, dat is niet wat wij verdienen. Laat staan de vervulling van Gods belofte. Wij hebben alles verzondigd. We hebben gezondigd tegen een goeddoend God. Wij verdienen niet anders dan Gods ongenoegen, Gods toorn. En toch is de Heere gewillig en machtig om de belofte voor zijn volk en kinderen te vervullen. Waarom? Omdat een ander woord heeft gesproken, niet in de hemel, maar op de aarde, vanaf het vloekhout. Het is volbracht. Want de Heer Jezus heeft betaald voor de vervulling van elke belofte met de prijs van zijn bloed. Hij heeft Gods rechtvaardige toorn over de zonde gestild. God is verzoend. En daarom kan God niet meer toornen over de zonde van zijn kinderen, maar belooft hij hen, ziet, ik maak alle dingen nieuw. Hij zegt ook, het is geschied. Want de Heer Jezus heeft dat ene woord aan het kruis uitgeroepen. Het is volbracht. Het is vol. De vrede is aangebracht. En nu is er niets meer dat in de weg staat om de belofte te vervullen. Zijn bloed ratificeren, maken Gods belofte geldig, krachtdadig, zodat ze kunnen worden toegepast, kunnen worden vervuld. Daarom zegt de Heer Jezus als het ware, in mijn bloed zijn de beloften van God werkelijkheid geworden. Gods aangevochten en bestreden kerk mag er zeker van zijn dat de beloften worden vervuld. En mag dat u tot troost zijn. Te midden van alles wat onzeker is in het leven. Als u hebt leren schuilen bij de Heer. En u toch te midden van alles wat er gebeurt, u zich onrustig weet. Omdat de wereld zo onrustig is. Omdat er zoveel gaande is in ons goede vaderland. Toch is er één ding, bij alle dingen die onzeker zijn, is er één ding dat zeker is. Gods beloften zijn ja en amen. Ze zijn al werkelijkheid bij God. En dan kan de kerkvervolging toenemen. En wie weet wat wij nog mee zullen maken in ons vaderland. Als je ziet op de ontwikkelingen die er zijn. Als er ook binnen de kerken steeds, door de pandemie die heerst, zo zichtbaar wordt wat doorhoud is en wat leeft. Mensen die het eigenlijk wel goed vinden om thuis mee te luisteren en dat eigenlijk wel goed bevalt en menen dat ze dan ook nog betere gesprekken kunnen voeren. Er vindt een verandering plaats, ook in onze kerken. Wat komt er van de kerk terecht? Hier in Nederland, in Canada en andere delen van de wereld. En meer op persoonlijk vlak, waar maakt u zich zorgen over? Bent u bezorgd om uw ziel? Bent u bezorgd over uw geestelijk welzijn en over het geestelijk welzijn van misschien wel uw gezin of van de mensen in uw omgeving? Misschien heeft u het gevoel dat u niet ver weg bent van hopeloosheid. Christus is de verhoogde, is verhoogd en zit aan de rechterhand van de Vader. En hij regeert. En hij vertroost zijn apostel Johannes. Als die hem hoort zeggen, het is geschied. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten, zegt de Heere, uw ontferming. Want, zo zegt onze tekst, hij is de Alfa, ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ja, dat zijn ook namen van de Heere en u weet dat de Heere heel veel namen heeft. Maar dit is wel een hele speciale naam. Ik ben de Alfa en de Omega. Het komt 4 keer voor in het boek Openbaring. Onder andere ook in hoofdstuk 1 vers 8, waar we lezen, ik ben de Alfa en Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. En deze namen van de Heere zijn verbonden aan oud-testamentische Bijbelteksten. Denk bijvoorbeeld aan Jesaja 48 vers 12, waar de Heere zegt, ik ben de eerste, ook ben ik de laatste. Hoort u? Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. Dat zijn de eerste letter van het Griekse alfabet en de laatste letter van het Griekse alfabet. Wij zouden zeggen, de Heere is de A en de Z. En door die naam laat de Heere zien dat hij machtig is. Laat hij iets zien van zijn majesteit, zou ik moeten zeggen. En van zijn soevereiniteit. Hij is de Almachtige. Die zonder begin en zonder einde is. Hij is, zegt hij hier, de Ik Ben. Ik Ben. Dat zijn maar hele korte woordjes. Maar die hebben een onpeilbaar diepe betekenis. In het verband van onze tekst betekent dit dat de Heere de God van het verbond is. Die trouw blijft van generatie tot generatie. De woorden Ik Ben brengen ons terug bij Mozes, bij de brandende braambos, bij de Sinaï, berg Sinaï. Mozes moet naar het volk Israël gaan en ze vertellen dat hij hen uit Egypte zal leiden en dat ze de Heere zullen dienen aan deze berg. En dan zegt Mozes tegen de Heere, wat zal ik zeggen tegen hen over uw naam? En dan zegt God tot Mozes, ik ben die ik ben. Ik ben, heeft u gezonden. De Ik Ben is de God van het verbond die trouw blijft aan zijn eigen woord. Dat betekent ook dat God trouw blijft aan zijn eigen raad die van eeuwigheid is. Hij is immers de Alfa die van eeuwigheid is. Voor hem was er niemand. En niets Psalm 90 zegt, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Er was geen moment dat hij er niet was. God is nooit anders geweest in het verleden. Nog zal hij anders zijn in de toekomst. Hij is nog altijd dezelfde, de drie enige God die in de raad des vredes besloten heeft een volk te verkiezen tot eeuwige leven. En zijn wijsheid, zijn recht, zijn macht, zijn goedheid, waarmee hij verloren zondaren zalig maakt, kent geen begin en kent ook geen einde. En dan moet u weten, dat weet u misschien wel, dat de oude Grieken geen getallen kenden voor wiskunde, maar letters. Dat houdt in dat de alfa en de omega ook verwijst naar het eerste nummer en het laatste getal, het hoogste getal. Alfa tot omega omvat alle getallen tussen het begin en het einde. En alfa en omega is de som, de totaliteit van alles wat ertussen is. Hij is de alfa, maar ook de beta en gamma enzovoort. En zoals hij aan het begin van het natuurlijk leven staat, zo staat hij ook aan het begin van elk geestelijk leven. Hij werkt wedergeboorte, geloof en bekering. Hij is de bron van rechtvaardiging en heiligmaking. Er is geen geestelijk leven dat niet haar oorsprong vindt in God. Maar ook haar voortgang. Want wat de Heere begonnen is te doen als de Alfa, zal hij ook voleindigen als de Omega. Bij de Heere is genade voor elke dag, voor elk uur en voor elk moment. Hij blijft bij zijn volk, bij elke stap die ze neemt. En hij zal ze leiden in zijn waarheid, wanneer ze zijn woord openen, wanneer je zit onder de prediking van het evangelie, wanneer hij door genade je tot geestelijk leven wekt, dan zal hij je ook onderhouden. Hij zal niet laten varen de werken van zijn handen. Hij zal de zwakken sterken. En die lijden onder geestelijke ziekte, kwalen, zal hij genezen. Hij zoekt hetgeen verloren is. Want hij is de goede herder van zijn kudde die altijd dezelfde blijft. En altijd weer uitgaat om het verlorene te zoeken en het op te tillen en thuis te brengen. Hij ziet niet alleen het lijden van de zijnen, maar hij is ook degene die medelijden met hen heeft en die hen vertroost en sterkt door woord en geest. Dat deed hij in het verleden, dat doet hij nog en dat zal hij blijven doen. En daarom moeten we maar niet opschrikken of bang zijn als we merken dat het in het leven anders gaat dan we hadden verwacht. Als plannen niet doorgaan. Of als er iets ernstigs in uw leven gebeurt. De Heer belooft ons geen voorspoedige reis. En de kruisen in het leven, die zullen er zijn. En die geeft de Heer ons ten goede. Opdat we meer zicht zouden krijgen van wie we zijn in onszelf. Dat zijn geen aangename lessen. Maar het zijn wel heilzame lessen. Als we ontdekken waaraan we moeten sterven, dan gaat dat tegen onze natuur in. Maar om te groeien in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus, is het zo nodig om te sterven aan onszelf. De Heilige Geest overtuigt ons van zonde, zodat we ons zullen verootmoedigen voor Hem, voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw. En zo maakt Hij zijn kinderen geschikt om vrucht te dragen, tot zij de Heer. En krijgen we hem steeds meer nodig als degene die ons als de Alfa en de Omega voortdurend omringt met zijn zorg, met zijn goedheid, met zijn trouw. En dan ga je steeds meer inleven. Zonder hem kan ik niets doen. De vrucht van de geest, die kan ik niet bewerken, maar die werkt hij. En die zullen door anderen worden opgemerkt. Want hij is de Alfa en de Omega. Hij staat aan het begin van elk geestelijk leven. Hij is er bij de voortgang en bij de voltooiing. En laat de Satan dan maar brullen als een leeuw. Die zoekt wie hij zou mogen verslinden. Hij kan verschijnen als een engel des lichts. Moeilijk te onderscheiden wie hij is. Hij kan Gods kinderen onder druk zetten door vervolging. Hij kan allerhande methoden gebruiken om ons te verleiden. En toch, de poorten van de hel zullen Gods kerk niet overweldigen. Want hij is de Alfa en de Omega. Hij zal zijn kerk voorgaan. Hij zal ze omringen als ze in nood zijn. Hij is ook hun achterhoede. Hij beschermt ze tegen het sluipend gevaar. Onder welke omstandigheden u ook bent en voor welke geestelijke aanvechting u ook last hebt, hij weet ervan en hij komt te hulp. Hij schenkt bescherming. Hij is de Alfa en de Omega. Dat wil zeggen dat hij ook de God van de toekomst is. Hij zal zijn werk voleindigen, voltooien op de dag van het oordeel. En dat aspect wordt in dit hoofdstuk benadrukt. Als Johannes de heilige stad ziet, het nieuwe Jeruzalem, van God nederdalende uit de hemel, toebereid als een bruid. Dat is, jongens en meisjes, nou een heerlijke plaats om te kunnen wonen. Want daar ben je altijd bij de Heer. Daar is altijd vrede. Daar is altijd zaligheid. Dat zal hij doen. Want hij is de Omega. Wat God beloofd heeft, zal hij voleindigen. Immers, het is geschied. En hij die zegt dat hij de Alfa en de Omega is, staat er garant voor, omdat hij zijn bloed heeft gestort. En dat staat hij op het punt te doen. Ja, dat is de troost voor Gods kerk. En ze mogen er zeker van zijn. Dat God, die de eerste schepping ten aanzien riep, ook degene is die zijn schepping tot zijn bestemming zal brengen. Tot zijn einde, zijn telos. Dat is het doel, het einde. Als God zal zijn alles en in allen. Dan zal hij onder zijn volk wonen. Geheel en al volmaakt. En dan zal het een volle waar zijn. Voor hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Ja, dat is in dit leven ten dele. In dit leven hebben we lief ten dele. Geloven we ten dele. Alles is ten dele. Maar wanneer hij alles tot zijn bestemming heeft gebracht, zal er geen ten dele meer zijn. Maar dan zullen we hem kennen gelijk we gekend zijn. Nou, dat is nou de zegen voor alle die van hem gekend zijn. Dat zijn degenen die naar zijn stem hebben leren luisteren. En die hem hebben leren kennen als die Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ziet u dat die twee namen de zekerheid onderstrepen, bepalen? Dat Gods kinderen de zegen zullen ontvangen. Zoals genoemd in onze tekst, namelijk: ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Wat is de zegen voor zijn volk? Hij zal ze geven van de fontein van het water des levens voor niet. Wat wordt met die uitdrukking bedoeld? Nou, we lezen wel vaker in de schrift dat de Heere zich vergelijkt met een fontein van water. Want dat is wat de Heere hier doet in onze tekst. Als hij verwijst naar de fontein van het water, dan wijst hij naar zichzelf. Net zoals hij dat deed toen hij sprak met die Samaritaanse vrouw, weet je wel, bij die Jacobsbron, waar de Heer Jezus sprak tot die zondige vrouw over levend water. En toen zei hij tegen haar, maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. De fontein van het water is de zaligheid, de volkomen verlossing die gevonden wordt bij de Heer Jezus Christus. Levend water is beeldspraak voor de zaligheid die bij Christus Jezus is. De Heilige Schrift wijst naar de Heer Jezus, die de volmaakte, volkomen zaligmaker en middelaar is voor arme verloren zondaren. Johannes 6, vers 35 zegt dat de Heer Jezus dat die in hem gelooft, zal nimmer meer dorsten. Dat benadrukt nog weer eens dat zonder de Heer Jezus er geen echte, ware zaligheid te vinden is. Maar dat met hem, in hem, alles is. Maar in de Heilige Schrift lezen we niet alleen van een dorstlessende genade in Christus Jezus. We lezen net zo goed van een doorgaande dorst. Het leven van de gelovigen kan zelfs vergeleken worden, gekenmerkt worden zou ik moeten zeggen, met dorst. Denk maar aan Psalm 42. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Dat zegt een dichter die de Heere mag vrezen. Die mag weten wat het is om verzadigd te dorst, gelest te worden van het heil dat in God is. En toch heeft hij dorst, omdat hij niet daar is waar hij zou willen zijn. Namelijk in het heiligdom. Denk op Psalm 63. O God, gij zijt mijn God, u zoek ik in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u, in een land dor en mat zonder water. Dat is dorst naar de vernieuwende en versterkende genade van de Heere. En die blijft in dit leven. Degene die naar de Heere dorsten, die dorsten ook naar de, om het weer opnieuw te mogen ervaren, dat de Heere dorst les, dat Hij goed is, dat Hij zonde vergeeft, dat Hij de zaligheid schenkt. De gemeenschap met God, die kent verzadiging en tegelijkertijd dorst naar meer. En dan zegt de Heere tegen zijn kerk, al mijn beloften zijn al werkelijkheid. Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega. En ik ben de bron en het doel van het leven. Nu ervaart u de verlossing ten dele, maar straks zal het ten volle zijn. En aan het slot van onze tekst benadrukt de Heere dat hij die volheid zal uitdelen aan al zijn kinderen. En dat hij dat doen zal uit vrije genade alleen. De Heilige Geest eigent de rijkdommen van Christus toe. Die Christus, die het levende water is. Dat staat voor, ik noemde zaligheid, dat staat voor vrede, voor vreugde, rechtvaardigheid. Dat is al de volheid die in Christus is. Hij is een fontein. De fontein voor de vrucht van de geest. De fontein van alle heil. En nou behaagt het de Heere, nou is het verlangen van de Heere om van die volheid uit te delen. Hij deelt uit aan dorstigen. Allen die dorsten naar hem. En onder de prediking van het evangelie daalt hij tot ons neer en biedt hij zijn genade aan. Hij biedt zichzelf aan onder de prediking van het evangelie en zegt: ik ben dat levende water. Drink en laat uw dorst lessen. Allen die verlegen zijn om de vergeving van zonde, naar vrede met God. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis. O, wanneer de Heer je hart opent en je hart vervult met zijn liefde, dan zal je mond open gaan. Dan zul je dorsten naar dat water en dan zal hij van zijn overvloed schenken. Dan ga je iets ervaren van wat de dichter zegt: bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon, ons heugelijk licht aanschouwen. Dan zegt u van: ja, dat is mooi, dominee. Mooi voor Gods kerk. Voor de uitverkorenen. Maar wie ben ik? Die belofte geldt toch voor Gods kerk? Ja, dat is ook zo. Maar wie horen nou bij dat volk? En misschien zegt u wel van: nou ja, één ding weet ik wel, daar hoor ik niet bij. Want ik weet niet wat het is om echt dorst te hebben naar God. Ik denk niet dat ik dat weet. Of misschien zegt u: ja, maar moet u eens luisteren, ik heb al te lang en te erg gezondigd. Ik ben helemaal niet geschikt voor de dienst van de Heere. Of u redeneert van: ja, maar als die dorst nou echt wordt in je leven, hè, dan zul je wel meer bezorgd zijn om de zonde. Dan zul je wel meer last hebben van dat je van nature geneigd bent tot alle kwaad. Meer last dan dat ik in ieder geval heb. Want ik heb zelden zin in de dienst van de Heere. En ik heb geen honger naar het woord van de Heere. Misschien is er wel iemand die zegt: mijn hart, nou, u kunt wel preken, maar mijn hart is zo koud en ongevoelig en dat blijft ook zo. Erg is dat? Of vindt u dat niet erg? Als dat zo bij u is, zegt u van: nou ja, ja, dat is dan zo. Dat is erg. Maar weet u, eigenlijk brengt u dan al onder woorden wat uw dorst is. Hoezo? Nou, als u zegt dat u geen echte geestelijke dorst kent, dan is dat uw nood. En dan hebt u dorst. Naar echte dorst. Dat is niet cryptisch, maar dat is uw nood. Dan is dat uw dorst. Maar dan moet u niet alleen blijven zien op wat u allemaal niet hebt en ook nooit teweeg zal brengen. Maar dan moet u vervolgens ook eens letten op wat u nou vanavond hoort over diegene die zegt: het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega. Want als hij zegt dat hij de fontein van het levende water is, dan betekent dat dat hij harde harten kan verbreken. Wat denkt u waarom anders er een volk is dat zalig kan worden? Omdat hij harde harten verbreekt. Omdat hij koude harten vervult met zijn liefde. En die vreselijke zonde van u, die wordt dan nog erger ook. Tenminste in uw beleving. Als u ziet dat de vervulling van de belofte hem bloed heeft gekost. Als je gaat zien dat hij dorst kan lessen, omdat hij de weg van lijden en sterven ging in de plaats van een doodschuldig volk. Wat moest hij lijden? Maar omdat hij heeft geleden, is er bij hem vergeving. En als u zich niet geschikt acht voor de dienst van de Heere, Dat bent u ook helemaal niet. Dat bent u ook helemaal niet. Maar dan moet u weten dat Hij wel geschikt is voor u. Want Hij openbaart zich als de volkomen zaligmaker. Die aan het begin van elk geestelijk leven staat. En aan het eind. En er is niemand waarvan Hij zegt, daar kan ik nou niks mee. En Hij laat zien deze middag opnieuw, ik ben die zaligmaker. Een volkomen zaligmaker. Een fontein van zaligheid. Alles wat u ontbreekt, schenkt Hij zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. En als je daar nou iets van mag gaan smaken, dat Hij nou zo groot en zo goed en zo genadig is. Eén slok van het levende water. En je kan niet meer zonder. En het smaakt naar meer. Dan wil je meer van Hem weten. Meer naar Hem verlangen. Meer de gemeenschap met Hem ervaren. Ervaren de zoetheid van zijn onbegrijpelijke, eeuwige liefde. Waarmee Hij zijn volk heeft lief gehad. En door de prediking van het evangelie ontdekt Hij je aan je nood en schuld. Zodat je dorstig wordt naar Hem meer dan ooit tevoren. En aan de mate dat je jezelf leert kennen, ga je ook steeds meer ontdekken. Welke schatten er in Christus Jezus zijn. En omgekeerd. Hoe meer je van Hem gaat zien. De fontein van levend water. Des te meer ga je ontdekken dat u niets anders bent dan een dorstig land. U heeft helemaal niets. Dan moet u weten dat het slot van onze tekst de nadruk ligt op. Niet de nadruk ligt op de gave van het levende water, op het levende water zelf, maar op het onderwerp. Ik zal geven. En op de laatste woorden, om niet. God biedt het water des levens aan. God maakt het beschikbaar voor niets. Dat is gratis. Doet ons denken aan de woorden van de profeet Jesaja 55 vers 1. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren en gij die geen geld hebt. Komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. God biedt in Christus Jezus de zaligheid aan, zonder geld en zonder prijs. En die gave, die komt rechtstreeks van de bron van het leven. Want dat wil dat zeggen als het nadruk ligt op dat onderwerp. Ik, God zelf, is de bron van de zaligheid. U hoeft de Heere helemaal niets aan te bieden. Iets dat Hem maar zou kunnen behagen. U bent daartoe niet eens in staat. Het enige wat u kunt doen is de Heere mishagen. Door weg te blijven van die fontein van leven. Hij schenkt eeuwig leven. Omdat Christus Jezus ervoor heeft betaald. Het is betaald met het bloed van het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Niet uw goede werken. Niet uw geestelijke ervaringen maken u geschikt voor het levende water. Nee, het gaat niet om u. Het gaat om Hem. Die alleen het water uitdeelt en toepast aan zondaren. En dan ook nog om niet. Het is vrij beschikbaar. Hij zal geven aan dorstigen. Dan zegt u, ja, daar hebt u het weer, hè? aan dorstigen. Ja, dat is heel verootmoedigend, maar ook zo zegenrijk. Dat is de weg waarin de Heere zijn heil uitdeelt. U die niets mee kunt brengen, u moet eens luisteren wat hem behaagt. U die uzelf niet eens dorstig kunt maken naar hem. Hij is het die de dorst kan en wil werken. Het enige dat nodig is, is dat u tot hem gaat. Wat uw nood, uw dorst ook is, maar zolang u bij hem wegblijft, die van zichzelf zegt dat hij het levende water is, laat u en jij zien dat je niet gewillig bent om in ootmoed voor hem te buigen. Het is zo nodig dat u eerlijk wordt voor hem en het gaat belijden. Heere, ik ben inderdaad dorstig. Ja, u bent dorstig. Want u bent in grote nood zolang u uw leven voortzet zonder dat uw zonden vergeven zijn. U bent dorstig, zolang u nog blind bent voor uw schuld. Als u dat niet doorhebt. U heeft Christus nodig, maar u ziet niet dat u hem nodig heeft. O, ga toch tot hem die u dorstig maakt naar genade, naar vergeving, naar zijn gerechtigheid, naar zijn vrede. In Christus is een oneindige volheid. En van deze volheid wil de Heere overvloedig geven. En daarom zeg ik het maar weer opnieuw. Als wat ik vanmorgen ook zei. Wees niet dwaas. Probeer niet uw dorst te lessen met het water uit uw eigen boornput. Dat is ook een Bijbelse uitdrukking, hè? Uw eigen boornput, dat u daarmee uw dorst probeert te lessen. Als je jezelf tevreden stelt met alles wat je in dit leven probeert bijeen te brengen en probeert te bereiken. Om je eigen verlangens na te volgen. Wees niet tevreden als het leven wat voortkabbelt. Als u van binnen een gevoel van vrede hebt. U moet Christus kennen. Als de enige fontein van levend water. Hij alleen kan uw diepste en grootste nood vervullen. Met goederen van heil, van verlossing. En onder de prediking van het evangelie. Schenkt God u het recht. Om tot Christus te gaan. Die de bron van de zaligheid is. Weet u waarom? Omdat hij u roept. Omdat hij nodigt. Omdat hij de zaligheid laat verkondigen aan een ieder. Ik zal de dorstige geven voor niet. Het slot van de tekst benadrukt de grootheid van Gods genade als hij zegt, ik zal het doen. Om niet. En daarmee laat de Heere zien wat nou zijn welbehagen is. Wat nou zijn vreugde is. Wat is Gods vreugde? Namelijk om te geven. Om niet. Let erop. Dat de Heere gewillig is om te geven. Let toch op het offer dat hij gaf. Dat God een God is die geeft. En God houdt op God te zijn als hij niet geeft. En daarom kom. Want de Heere is gewillig om te geven. U kunt alleen God leren kennen in de Heer Jezus Christus omdat God geeft. En in Christus Jezus ontmoet u God als die gevende God. omdat Hij alles heeft gegeven dat Hij kon geven. En dat is omdat God liefde is. En wat is nou een kenmerk van liefde? Liefde is die zelfopofferende gave. God heeft zijn zoon gegeven, opdat hij genade zou uitdelen aan de grootste zondaar. En daarom is het ook de grootst mogelijke belediging. Wat zeg ik? U hoont God als u niet tot hem gaat die gewillig is om te geven. Komt allen die dorst heeft. Wat weerhoudt u om tot hem te gaan, die genade schenkt aan de grootste zondaar, vergeving van zonde, vrede voor het hart, een leven in gerechtigheid, een leven van vreugde in God. U moet bij hem zijn, die alle dorst wil lessen. U moet tot hem gaan, die geeft, terwijl u niets te bieden hebt. Gezegend is hij die tot hem gaat, de fontein van het leven. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wat past het dan ook om in ootmoed u dat te smeken. U die lust heeft om te geven. En dan moeten we belijden dat we zo weinig ontvangen, omdat we er zelf tussen zitten. Omdat we ook arm gemaakt moeten worden. Ontledigd worden, ontworteld, elke keer weer opnieuw. Zodat er plaats zal zijn voor u. En uw zaligmakend werk. Van u, die zegt, ik ben. De Alfa en de Omega. Heere, het werk dat u bent begonnen te doen. Dat zult u voleindigen. En dat kan ook niet mislukken. Omdat uw belofte en vervulling één zijn. Wat een wonder, Heere. En wat een zegen voor uw kerk. En wilt u geven dat degenen die daar vreemdeling van zijn, vreemdeling van uw genade en van het zaligmakende werk van u, dat u zeer jaloers maakt en doet uitroepen tot u, waarvan we gehoord hebben dat u wilt geven aan de grootste zondaar. Heere, zo belijden we onze afhankelijkheid van u en we danken u ootmoedig voor alles wat u ons in deze dag hebt geschonken. Heere, wil ons ervoor bewaren dat we in de komende week zouden sterven, onverzoend, onvoorbereid. Dat we de tijd die u ons schenkt zullen uitkopen. En dat uw koninkrijk onder ons mag komen. En uw naam verheerlijkt mag worden. Want daar hebt u recht op. En daartoe heeft u ons geschapen. En dat doel zal ook bereikt worden. Daar staat u zelf voor in. Heere, past u uw woord toe aan de harten van een ieder van ons. Doe genadig verzoening over al het zondige en gebrekkige in spreken en in luisteren. En wil ons horen. Om hem die zit aan uw rechterhand en die leeft tot in alle eeuwigheid om voor uw kerk te bidden. Uit genade alleen. Amen. Onze slotzang is Psalm 77 en daarvan het zevende vers, 77 vers 7. Gaat in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.